Hoofdstuk 34, waar inderdaad sprake is van een goede herder, maar in de eerste plaats is er sprake van ontrouwe herders. Dat wil zeggen, die worden het eerste genoemd aan het begin van het hoofdstuk en daarna, als vanzelfsprekend wordt aangekondigd, de komst van die ene en daarmee die ene goede herder. Vanzelfsprekend. Vorige keer hebben we stilgestaan bij hoofdstuk 33... waar in het algemeen gesproken wordt over de bekering van Israël en over de mogelijkheid ook tot bekering. En bovendien wordt er wetter gewezen, want we hebben daarbij stilgestaan, op de algemene gedachte dat weliswaar een oordeel rust op het volk als zodanig, ook in onze dagen, eigenlijk sinds de Babylonische ballingschap en sinds de verwoesting van Jeruzalem, die nou eenmaal ook gemeld wordt in het tweede deel van Ezechiël 33. Maar het feit dat er zo'n vloek, om zo te zeggen, zo'n oordeel rust op dat volk als zodanig, wil helemaal niet zeggen dat niet de verantwoordelijkheid is van de individuele Israëliet of gewoon de individuele Jood om zich te bekeren. En dat vinden we dan ook inderdaad uiteengezet in dat hoofdstuk, waarin ook duidelijk het onderscheid gemaakt wordt tussen de situatie van het volk als zodanig enerzijds en de persoonlijke situatie van de Jood individueel anderzijds. En dat ik het nog even aanhaal, is in de eerste plaats natuurlijk omdat dat juist in onze dagen, eigenlijk heel onze bedeling natuurlijk, ook van het allergrootste belang is. Want het mag dan zo zijn dat inderdaad dit volk verhard, verblind geworden is en dus ongelovig is en dus leeft onder de toorn, dan wel onder het oordeel Gods, zoals de woorden in het Nieuwe Testament in dat verband ook gebruikt worden. Maar neem niet weg dat het de bedoeling is dat de individuele Israëliet of Jood inderdaad tot geloof komt. Zoals ook geïllustreerd natuurlijk in de persoon van de apostel Paulus, die voor dat doel ook zichzelf tot voorbeeld stelt in Romeinen hoofdstuk 11. Maar de gedachte is dat deze profetieën met ingang van hoofdstuk 33 nog niet vervuld zijn. De voorgaande hoofdstukken wel. Ze werden uiteindelijk vervuld in de verwoesting van Jeruzalem, waarvan dan ook in hoofdstuk 33 melding gemaakt wordt. En de gedachte is dat de daarop volgende hoofdstukken dus later pas vervuld zouden worden. En in belangrijke mate blijkt ook, of zal blijken, dat deze hoofdstukken nog steeds spreken over een situatie in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar dat is natuurlijk maar één kant van het verhaal, want de andere kant is wel degelijk dat dezezelfde profetieën ook in belangrijke mate van toepassing zijn in onze dagen. En niet zozeer op het Joodse volk, Israël zeg ik met opzet nu niet, omdat het te gecompliceerd wordt dan, maar wellicht niet op het Joodse volk, maar dan toch wel op de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En dat komen we dan ook daadwerkelijk tegen in hoofdstuk 34. Hoofdstuk 34, waar staat, en ik lees het eerste gedeelte: des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende: mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteren zegt tot hen, tot de herders: alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen Israëls die zichzelven weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterkt gij niet en het kranke heelt gij niet en het gebrokene verbindt gij niet en het weggedrevene brengt gij niet weder en het verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is. En ze zijn als het wildgedierte des velds tot spijze geworden, terwijl zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Ja, mijn schapen zijn verstrooid op de ganse aardbodem, en er is niemand die er naar vraagt, en niemand die ze zoekt. Daarom, gij herders, hoort des Heeren woord. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik niet, omdat mijn schapen geworden zijn tot een roof en mijn schapen al het wildgedierte des velds tot spijzen geworden zijn, omdat er geen herder is en mijn herders naar mijn schapen niet vragen en de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet. Daarom, gij herders, hoor des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, zie ik tegen, want zo lees ik hem dan maar meteen, hè, ik aan de herders. En zal mijn schapen van hun hand eisen en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat ze hun niet meer tot spijze zullen zijn. Want, zo zegt de Heere Heren, zie ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. En zo verder, want daar gaat natuurlijk toch de rest van heel dit hoofdstuk over. Het meest voor de hand liggend is natuurlijk meteen te constateren dat als hier gesproken wordt door de Heer over zichzelf als over de herde die zijn volk zal verzamelen, is dat we daarmee terechtkomen in het bekende gedeelte van Johannes hoofdstuk 10, waar de Heer onder andere zegt dan, ik ben de goede herder. Om met de deur in huis te vallen, dat is natuurlijk toch echt ook de meest gangbare verklaring van schriftgedeelte. En daar stem ik ook inderdaad volledig mee in. Zij het dan dat ik dat wat aarzelend doe, omdat ik mij bewust ben, u misschien niet, maar ik wel dan, hè, omdat ik mij bewust ben dat binnen, laten we zeggen, de bedelingen leren of de aanhangers daarvan, dat zeker niet de gangbare verklaring is, integendeel. Men krijgt er namelijk problemen mee. Om de eenvoudige reden dat dit profetieën zijn waarvan aangetoond kan worden dat ze over Israël gaan. En als wij ze in verband brengen met Johannes 10, dan is de volgende stap natuurlijk toch dat de Heer zich daar de goede herder noemt, maar dan van de gemeente. Om het eenvoudig te zeggen, het is met opzet dat ik het ook niet opzoek. Ik schuif het ook zo lang mogelijk voor me uit, want dan wordt het alleen nog maar gecompliceerder van. En we hebben daar bovendien nog alle tijd voor, om datzelfde thema aan de orde komt in hoofdstuk 37. Maar als wij zeggen, de Heer Jezus is de goede herder, dat hebben wij per slot allen op de zondagsschool geleerd, wij zijn schaapjes van zijn kudde, toch? Ja, zo is dat. Dan krijgen wij meteen van doen met het fenomeen dat een profetie hier uit Ezechiël 34, waarvan je zou denken dat die gaat over Israël, dat die ineens op de gemeente van toepassing gebracht wordt. En daar nu ontstaan de problemen. En men lost dat op twee verschillende manieren op. De ene manier is dat men zegt, nou ja, dat maakt helemaal geen verschil. Dat is niet een verschil, want Israël is de gemeente en de gemeente is Israël. Hoewel men dan meestal het woord kerk gebruikt in plaats van gemeente. Maar ja, dat verschil maken we nu maar even niet. Zo van, de bekende lering, zo van al die profetieën over Israël, die worden vervuld aan de gemeente. Gewoonlijk met als consequentie en dus niet en ook nooit aan Israël. Hetgeen een wat vreemde conclusie is, omdat die strijdig is met de logica, maar vooruit. Maar dat is de ene manier, zo van dit gaat allemaal over de gemeente, een oordeel over die herders en die echte schapen, zal ik maar zeggen, dat zijn wij, dat is dan een, de Heer is de herder van onze kudde. Je komt er ook moeilijk onderuit, want het mag dan zo zijn, laat ik het anders zeggen. Je komt daar natuurlijk moeilijk onderuit, omdat het zo voor de hand liggend is. Aan de andere kant, in kringen van bedelingenleer, daar ontstaat het grote gevaar. Want enerzijds is met gemak aan te tonen, uit Nieuwtestamentische brieven in het algemeen en die van Paulus in bijzonder ook zijn late brieven, voor zover iemand dat wat zegt, is makkelijk aan te tonen dat de gemeente gezien wordt als een kudde schapen, want de leiders van de gemeente, dan wel de leider met een hoofdletter van de gemeente, zij heten herders, dan wel de herder. Toch? In de Paulinische brieven, brieven van Petrus trouwens ook met nadruk, de Hebreeënbrief trouwens ook, maar die reken ik tot Paulinische brieven, orthodoxe wijze, en ik ben het er helemaal mee eens, lijkt me geen twijfel over mogelijk, persoonlijk. Maar de gemeente dus als kudde geleid door schapen, het kan niet missen. En oudsten worden dan ook herders genoemd. En hun functie wordt beschreven als die van opziener. En het is zelfs zo dat daarin uitdrukkingen gebruikt worden, in die schriftgedeelten, die rechtstreeks ontleend lijken te zijn, dat kun je niet echt bewijzen, maar die rechtstreeks ontleend lijken te zijn aan ditzelfde Ezechiël 34, want is dan ook sprake van kwade herders. Hè? In Handelingen is dat zo, in Handelingen 20, en in Petrus is dat zo, en nog zo wat van die schriftplaatsen. Echter, en men is geneigd dat als twee verschillende dingen te zien. Zo van, ja, maar hier in Ezechiël gaat het over Israël, en daar in die Nieuwtestamentische brieven gaat het over de gemeente. Dat zijn dan twee totaal verschillende dingen. Dat is al heel kunstmatig, omdat het in werkelijkheid gaat over precies dezelfde gedachten. En daarna komt men nog terecht, alsnog in Johannes 10, Waar de Heer zegt, ik ben de goede herder en ik ken mijn schapen en zij kennen mij, ze horen mijn stem, ze kennen mijn stem en ze volgen mij. En daar ontstaat het probleem, dan is men geneigd te gaan zeggen, nou ja, dat is zo'n duidelijke verwijzing naar Ezechiël 34 en eventueel ook Ezechiël 37, dat de Heer daar helemaal niet spreekt over de gemeente, maar over, als het niet over de gemeente is, dan is het over Israël. En daar krijg je dus weer het verhaal dat alles wat in de evangelie zou staan op geen enkele wijze betrekking zou hebben op de gemeente. En dat komt omdat men met het probleem zit. Men gooit een traditionele verklaring zo aan de kant. Een verklaring die zegt, nou ja, deze profetie spreekt over de goede herder met zijn schapen en dat is dus de kerk. Die verklaring gooit men aan de kant. Omdat men zegt, nee, het is toch duidelijk dat het over Israël gaat. En moet daarna van alles verzinnen. Dan moet je tot twee verschillende kuddes komen die nooit één worden overigens. Hè. Eén is Israël, het andere is de gemeente en het zijn twee totaal gescheiden dingen. Dan krijg je zo'n gekunstelde verklaring. Het is er één trouwens uit het standaard dispensationalisme. Dat heet trouwens Dallas dispensationalisme. Er zijn zelfs namen voor. Dat ultradispensationalisten dat overnemen en verder uitwerken, verder uitsplitsen zodanig dat je dan zelfs in onze dagen nog twee verschillende gemeenten hebt, één uit de Joden en één uit de Heidenen, naast elkaar bestaande, ja, dat is er het gevolg van. Maar het is, ik vind het een beetje, als ik dat zeggen mag, ik vind het tamelijk kortzichtig. De gedachte is natuurlijk dat deze profetie over de komst van die goede herder, dat die natuurlijk op Israël van toepassing zal zijn ooit en een keer in de toekomst. Hetgeen echter op geen enkele wijze uitsluit dat diezelfde profetie net zo goed van toepassing is in onze dagen. En bij nader inzien, zo'n groot verschil is dat ook weer niet. Wij zeggen dan dat zijn twee toepassingen van dezelfde profetie. Ik ben geneigd te zeggen, nou ja, als je het zo wil zien, mag dat voor mij, mag dat. Maar ik heb er geen moeite mee. Ik denk dat het een en dezelfde verklaring is. Een verklaring waarbij inderdaad degenen die ten onrechte deel uitmaken van die kudde eruit gegooid worden, om zo te zeggen. En anderzijds degenen die terecht deel uitmaken van de kudde inderdaad onder de zorg komen van de Heer Jezus Christus. Dat is nu zo, al 2000 jaar zo wat, en dat zal toch nog minstens 1000 jaar zo blijven, tot aan de jongste dag aan toe. Ik zou niet weten wat het verschil is. Bovendien, maar ja, dan haal ik meteen een andere heet hangijzer omhoog. Bovendien, wij zouden leren, ik vind dat wij dat moeten weten, dat de gemeente uit onze dagen wel degelijk beschouwd wordt als het gelovig overblijfsel, en dus de kudde. Van schapen die zijn stem kennen, het gelovig overblijfsel. En als u de uitdrukking wilt aanvullen met van Israël, heb ik daar niet minst de moeite mee. Want als u daarna zegt, ja, maar wij zijn toch heidenen van nature, zeg ik nou, en? Dat was Rut ook. En dat was, hoe heet die andere ook, die noem ik altijd Caleb, was dat ook. En zo zijn er nog wel meer, dat maakt toch niet uit. Zij kregen deel aan het burgerschap Israëls. En bovendien, zo staat het ook in zowel Efeze als Colossense, dat wie wij ook zijn, nadat wij tot geloof zijn gekomen, hebben wij deel gekregen aan dat burgerschap Israëls. Natuurlijk, je kunt elke Bijbeltekst wegredeneren, als je dat wilt en er belang bij hebt. Maar als je eerlijk bent en die schriftgedeelte leest, staat er gewoon wij die eertijds verre waren, gij die eertijds verre waart, wil zeggen, vreemd van het burgerschap Israëls, staat erbij, zijt nu nabijgebracht. En dat is het tegenovergestelde en dus betekent het, gij hebt nu deel gekregen aan het burgerschap Israëls en wordt gebouwd op hetzelfde fundament, samen met de gelovigen uit de Joden. Het zijn niet twee huizen, het zijn niet twee kudden, het is er maar één, het is één kudde, het is één huis gebouwd op één fundament, niks twee. En ik deed het niet met opzet, maar datzelfde schriftgedeelte uit Efeze 2 verwijst zelfs letterlijk ook naar deze profetie uit Ezechiël 34. En in elk geval naar het verlengstuk ervan in Ezechiël 37, de profetie over het waren twee kudden ooit, maar het zou één kudde worden. En het wordt daar toegepast, zo zonder meer, op de gemeente in onze dagen. Met andere woorden, je komt er niet onderuit, wat de Bijbel ervan zegt is duidelijk genoeg. Deze profetie is vervuld geworden met ingang van de opstanding van Christus en wordt nog dagelijks vervuld. Dat wil zeggen, is nog dagelijks in vervulling en het moet nog een dik millennium want jullie kennen allemaal nou dat woord. Er moet nog dik een duizend jaar in vervulling blijven. Dat is hetzelfde verhaal als het commentaar altijd op Handelingen 2 in relatie tot Joël 2. Ik hoop dat u die ook kende. Joël zei, namens de Heer, het zal geschieden in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En Peter zei de Pinksterdag, nou dat is wat je nu hebt zien gebeuren. Dan zit je met precies hetzelfde probleem, want als je het in Joël 2 leest, dan denk je uit het verband van het schriftgedeelte. Dat gaat over Israël, straks bij de openbaring van het koninkrijk, en dus bij de wederkomst van Christus, begrijp ik me goed. Wederkomst staat in het hele Oude Testament in dat verband niet, en openbaring van het koninkrijk ook niet. We gebruiken dus meteen al termen volstrekt buiten een Bijbels verband, hè? Dat is het gevaar. Maar daarna zegt men, Peter zei dat wel, maar wist hij wel wat hij zei? En sommigen besluiten dat hij er ook weinig van wist en wij weten het beter, omdat we Paulus gelezen hebben en we zeggen dan, nou ja, Peter zat het bij het verkeerde eind. Die dacht dat toen het koninkrijk openbaar zou worden aan Israël, want hij haalt een profetie aan die kennelijk op Israël van toepassing is. Dat is de verkeerde conclusie. Want de conclusie had moeten zijn dat in Joël 2 helemaal niet bij staat wanneer het zou zijn. En als Petrus dus zegt gebeurt nu, dan is dat zo. Maar ik moet u zeggen, dat sloeg niet alleen op de gebeurtenissen van de Pinksterdag, want Petrus zei erachteraan, leest u het eind van zijn toespraak maar, en direct de commentaar erop in Handelingen 2. Petrus zei dat elk moment als er iemand tot geloof komt, ontvangt hij diezelfde Heilige Geest. En dat is nu nog zo. En in de duizend jaren ook nog. Met andere woorden, de profetie wordt vandaag vervuld, dat hoop ik tenminste. Dat er vandaag mensen tot geloof zijn gekomen. En op hen was Joël 2 van toepassing. God stortte zijn geest op hen uit. Gaf hen zijn geest, zijn Heilige Geest. Maar lees het maar na in Handelingen 2. Petrus zegt, ieder die gelooft, ontvangt diezelfde gave. En dus komt tot geloof. En een paar dagen, een paar weken, een paar maanden, een paar jaren later in Handelingen lezen we dat het nog steeds gebeurt. Aantoonbaar. En het gebeurt nu nog, en in de dagen van de wederkomst van Christus ook. Alleen dan leidt het tot de bekering officieel van het Joodse volk, en de uiteindelijke terugverzameling van alle 12 stammen Israëls. Maar ook dan is het nog niet voorbij, want in de duizend jaren worden, als u mij vraagt, nog steeds mensen geboren, en die moeten dus net zo goed tot geloof komen om wedergeboren te worden. En die ontvangen dan ook de Heilige Geest, die hebben ze ook niet als ze in de wieg liggen. Als u begrijpt wat ik bedoel, dan is diezelfde profetie nog steeds van toepassing. Het gaat niet om een tijdstip. Peter zei wel, dit is nu, zo ongeveer zei hij dat, het is nu vervuld. Dit is wat gij nu ziet en hoort, maar hij zei toch niet dat het morgen niet meer zo zou zijn, of overmorgen niet meer, of iets dergelijks. En toen Paulus later de volledige gemeentelijke waarheid openbaarde, zei hij toch ook niet, maar wat Peter toen op de Pinksterdag zei, is niet meer van toepassing. Hij zei trouwens, wordt vervuld met de geest. Er moet toch eerst die profetie van Joël 2 van toepassing zijn. En dat is het beginsel. Het gaat niet om één keer voor de gemeente en één keer voor Israël, één keer bij de eerste komst van Christus en één keer bij zijn wederkomst. De gedachte is gewoon dat het één doorgaande lijn is en blijft van toepassing. Alleen sommige aspecten van de profetie zullen inderdaad pas vervuld worden wanneer eerst Israël tot bekering komt. En dat is dus in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is waar. Maar het nieuwe verbond is echt al 2000 jaar in werking over ieder die gelooft. En dat wacht ook niet op de toekomst. En de hoge priester van het nieuwe verbond is hoge priester van het nieuwe verbond sinds zijn opstanding uit de dood. Dat zegt de Hebreeënbrief en het heeft er niks mee van doen aan wie die brief geschreven is. Of wie dat weten moest. Er staat gewoon, hij is opgewekt, hij is gezet aan de rechterhand Gods en is aangesteld tot hoge priester. Voor wie? Voor ieder die hem gehoorzaam is, staat er. En aan wie die brief dan geschreven is? Nou, als je mij vraagt, dat staat er ook niet in, maar het is ook volstrekt, maar ook volstrekt buiten de orde. Het is gewoon een uiteenzetting van Bijbelse waarheid, van hoe deze oud-testamentische profetieën vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus en dus van toepassing zijn. Toch? En is hoge priester van een ieder die gelooft, staat erin, of van ieder die hem gehoorzaam is, of van ieder die tot zijn huis behoort.
Die termen kun je allemaal terugvinden in andere brieven. En daar blijkt het van toepassing te zijn op de gemeentes. Er hoeft geen enkel probleem over te bestaan. Problemen die gemaakt worden, komen voort uit eerst een gebrekkige toepassing of verklaring, zo u wilt, van deze oud-testamentische profetieën. En daarna, om het in stand te houden, die gebrekkige verklaring, moet men nog veel andere vreemde theorieën ontwikkelen. En dat gebeurt, daar waarschuw ik dus nu alleen maar voor. Maar de grondgedachte blijft dat deze profetieën, ook met betrekking tot zegeningen aan Israël, al lang van toepassing zijn. En met opzet heb ik dan nog met geen woord gesproken over de andere kant van het verhaal, want er is nog een ander aspect van het verhaal. Dat is dat de gemeente in belangrijke mate, zelfs van nature, afstand van Abraham, Isaac en Jacob. Het is niet werkelijk van belang, maar het haalt in ieder geval het fundament uit onder de redenering van wij zijn heidenen en dus horen bij een andere gemeente dan die anderen die Joden zijn. Wij weten dat niet eens. Wij kennen onze afstamming niet, toch? En bovendien, we hebben nogal wat keuze. Ik denk altijd dat Ik heb het eens nageschat zo'n beetje met een kleine berekening. Ik denk dat zo ongeveer elke allochtone weet ik niet. Maar maar dat zo ongeveer elke autochtone Nederlander wel ergens een Jood in zijn familie moet hebben, in zijn stamboom moet hebben. Dat is niet zo moeilijk. Heb je er wel eens uitgerekend hoeveel voorvader u hebt? Hè? Twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders en de voorgaande generatie zijn er al 16, dan 32. Moet je kijken hoe dat oploopt. Als je een paar honderd jaar terug bent, dan moeten toch onder die honderden voorvaders die je had, moeten wel een Jood zijn. Nee, mijn stamboom is maar kort, maar ik heb een Fries in mijn voorvader. Ik heb een Huguenoten in mijn voorvader. Dat soort dingen is makkelijk aan te tonen. Hè? En Ouweneel, die heeft laatst een boek geschreven en die, ik meen dat hij daarin zo ongeveer zegt, nou ja, ik stam af van Karel de Grote, maar bij nader inzien moet het meerderdeel van de Nederlandse bevolking van Karel de Grote afstammen. Dus ja, dat is een kwestie van even een paar geslachten terugrekenen. Maal twee. En tegen dat je bij de tijd van Karel de Grote bent, moet hij er wel in zitten, anders heb je een aantal dat groter is dan de hele Europese bevolking. Begrijp je wel? Dus het zegt niet zoveel. Te zeggen, wij hebben geen Joden in onze voorvaderen, dat weet je al sowieso niet. En de kans dat er dus iets van de 10 stammen in zit, is minstens even groot. Maar dat even terzijde. Met andere woorden, dat bestaat niet. En ik met genoegen vertel ik die dingen zo laconiek, omdat natuurlijk toch de Bijbel zegt, nou ja, er is maar één gemeente. En in de gemeente is nog Jood, nog Griek. Dus dat onderscheid bestaat niet. En als de gelovige Joden van vandaag deel uitmaken van het gelovig overblijfsel van Israël, en dat is zo, dan maken de gelovigen uit de heidenen daar ook deel van uit, want ze horen tot precies dezelfde groep. Want er is maar één gemeente, er is geen verschil tussen Jood en heiden. Toch? Niet waar het evangelie gepredikt wordt, buiten de gemeente al niet. Want het is evangelisch kracht Gods tot zaligheid voor zowel de Jood als de Griek. Staat op vele plaatsen. Maar dit was Romeinen 1 natuurlijk. En in de gemeente is dat onderscheid er ook niet. Staat ook op vele plaatsen. Dus als de Joden die geloven het gelovig overblijfsel van Israël zijn, dan zijn wij dat ook. Al zijn wij geen Joden. Of als wij horen tot de gemeente der heidenen, voor zover dat een Bijbelse term zou zijn, nou, dan maken de Joden daar ook deel van uit, voor zover zij geloven. Het maakt echt geen verschil. Toch? Bovendien, we zijn een gemeente van eerstelingen en de eerstelingen worden in elk geval gerekend tot Israël in de Bijbel. Omdat Israël het eerstgeborene is, die het geboorterecht heeft of zou hebben onder de volken der aarde. En wij zijn zelfs nog voor Israël, dus we horen zeker bij Israël. We zijn zelfs eerstelingen van Israël. Zo is het eigenlijk. Maar dat leg ik een andere keer weer uit. Hè? We zijn de raad van oudsten uit Israël. Dus wen er maar aan. Die 70 oudsten uit Israël. Rond Mozes. Ja. Nou goed. Zal ik u eerst iets wat anders lezen dan Ezechiël 34. Als ik het zo gauw kan vinden. Jeremia 23 geloof ik. Jeremia 23. Het is uit dezelfde tijd. Weet u nog? Ezechiël de profeet onder de ballingen, Jeremia de profeet onder de inwoners van Judea, in de dagen ogenblikkelijk voorafgaande aan, maar ook ogenblikkelijk volgende op de val van Jeruzalem. En Jeremia krijgt een gelijksoortige profetie in Jeremia 23. Vanaf vers 1. Wee de herderen die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien. Nou, dat is dus duidelijk hetzelfde als het wee over de boze herders in Ezechiël 34. Vers 2. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herderen die mijn volk weiden. En die herderen die dat volk weiden zijn natuurlijk de leidslieden van Israël. Voor alle duidelijkheid, oorspronkelijk zijn dat de vorsten, hoe dat maar heten mag, van Israël. De tijd van de koningen in elk geval. In latere dagen zijn het de leidslieden van het Joodse volk, zoals we die ook vinden de dagen van de Heer Jezus. Dus in eerste plaats de zogeheten hoge priester en ook de overpriesters, de leden van het Sanhedrin. En voor degenen die verband leggen, al is het maar een typologisch verband tussen Israël en de gemeente, in de gemeente kennen wij ook deze ontrouwe, deze boze herders. Genoemd in, oh, dat heb ik al genoemd geloof ik, Handelingen 20 en 1 Petrus 5 en zo. De kwade herders. Maar goed. Vers 2 weer van Jeremia 23. Daarom zegt de Heere de God Israëls, alzo van de herderen die mijn volk weiden. Gij lieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt ze verdreven. Dus het tegenovergestelde van wat ze doen zouden, uiteraard. Hè. Ze zouden ze bijeenbrengen. Gij hebt ze verdreven en hebt ze niet bezocht. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen, spreekt de Heere. En ik zal, en ik, want daar komt de klemtoon op, hè. En ik zelf dus. Ik zal het overblijfsel mijn schapen, daar heb je het gelovig overblijfsel van Israël. Ik zal het overblijfsel mijn schapen, degene die mijn stem kennen, namelijk volgens Johannes 10. Hè? Ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik ze verdreven heb. En ik zal ze wederbrengen tot hun kooien. En ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. Even een vraag tussendoor. Gaat het over het herstel van Israël straks in de toekomst, of gaat het over het ontstaan van de gemeente in onze dagen? Lezen we hem nog een keer. Ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen uit al de volken, zodat degenen die eertijds verre waren, nu nabijgebracht zijn, Efeze 2... Gaat het nou over het herstel van Israël in de toekomst of over de verzameling van de gemeente uit onze dagen? Daar is geen verschil tussen. En hij mag er toch wel een paar duizend jaar over doen om die schapen te verzamelen. Toch? Waarom ook niet? Wij zeggen van, we lezen over de Heer Jezus dat hij zegt dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En wij geloven dan toch ook niet dat het alleen was in die dagen. Wij geloven dat hij dat toch nog steeds doet. Al 2000 jaar. Daarna zeg ik, en wat is dat nou anders dan het werk van de herder die zoekt en zalig maakt wat verloren was? Dus mij vraagt ze die termen daar gewoon aan ontleend. Nou goed, we komen ze misschien nog tegen. Er staat dan dus in vers 3, ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik ze verdreven heb. En ik zal ze, dat kan dus ook specifiek over de 10 stammen dus gaan, maar ik noem het maar opdat u het niet zou missen, maar die vind ik minder belangrijk, maar het is natuurlijk wel zo. Waarom zou dat niet over alle 12 gaan? In de toekomst zowel als in het heden. En ik zal ze, of namelijk ik zal ze wederbrengen tot hun kooien en zij zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen en ik zal herderen over hen verwekken. Nou ja, daarover lezen we dus in verband met de gemeente, gewoon in die nieuwtestamentische uitspraken, in de brieven, waar oudsten nou eenmaal herders genoemd worden, toch? En opzieners, maar met name ook herders. Niettemin, de Heer wordt genoemd als de overste herder en opziener uwer zielen, of zo, hè. Maar dat is zo, dat heet de herders. En als u zich afvraagt waarom heten ze ineens herders, want ze hebben toch de functie van leraar of iets dergelijks, zeg ik nou, die term herder die is natuurlijk aardig illustratief voor de functie als zodanig, maar bovendien, ik denk dat de term gewoon ontleend is aan dit soort profetieën. Bijbelse beeldspraak dus. Ik zal herderen over hen verwekken die ze weiden zullen, en ze zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden. Ze raken niet meer zoek. De poorten der hel zullen niet overschaduwen en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hè? Of niemand rukt ze uit de hand mijns vaders, uit het Johannes-evangelie. Gaat ook daar nog steeds over die herder, want het is Johannes 10. Oh, 10 nog geloof ik, ja. Ook waar het staat. Precies, ja. Zie. En waar het gaat, want daarom haalde ik het eigenlijk aan, dat was mijn gedachte in ieder geval, waar die profetie van toepassing zal zijn op Israël in de toekomst, want dat komt ook nog een keer, in de openbaring van het koninkrijk geldt ook, ik zal herderen over hen verwekken. En dan is de vraag, en wie zijn die herderen? Wie zijn de herderen van Israël? Straks, in de wederkomst van Christus, wij, zuster, ja, wij. Precies, want wij zijn eerstelingen en dus priesters in elk geval hebben een verantwoordelijke functie naar Israël toe in de eerste plaats. Nu ook trouwens hoor. Nu ook, voor zover vanuit de gemeente, door de gemeente het evangelie gepredikt zou worden, zou het wel degelijk zijn primair dus aan de Joden. Dat staat niet voor niks in de Bijbel, dat is een specifieke functie van de gemeente. In de eerste plaats. En via Israël loopt het dan verder. Maar dat is in de toekomst nog steeds zo. Ook na de opname van de gemeente blijft de gemeente dus in precies diezelfde functie. Ja. En dus als de herder geopenbaard wordt in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Leuk hè? Heb je het plaatje nog? Van ik speelde er straks even Stille Nacht aan het begin. Vooruit. We waren even in Bethlehems velden en wat zie je daar dus? Daar verschijnt de herder, de engel des heren. Daarna met een heel hemels heerleger. En ze verschijnen aan de herders. Je hebt het hele verhaal compleet. De engel des heren is gewoon de Heer Jezus zelf. Het hemelse heerleger is de gemeente en de herders daar beneden op aarde. Dat is Israël. Nou ja, een gelovig Israël. Een hele situatie bij elkaar. Ja, mooi hè. Prachtig, ja. Ik zal herderen over hen verwekken. Namelijk de gemeente. En daarna wijs ik er om even op, nu ik het toch voor me heb liggen hier. Jeremia 23, dat de volgende versen meteen zeggen, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn te regeren en voorspoedig zijn enzovoort. Maar daar wordt dus de naam van David genoemd. En het opmerkelijk is dat dat ook gebeurt in Ezechiël 34, waar we vandaan komen. Die herder heet David en het wordt herhaald nog in Ezechiël 37, waar weer zo'n profetie komt over kudde en de goede herder. En daar wordt hij ook David genoemd, althans de naam van David. De naam van David wordt genoemd. Dat ik het nu aanhaal komt omdat ik het hier voor me heb liggen. De gedachte is namelijk soms dat als er staat mijn knecht David zal koning over hen zijn, dat David zelf zal opstaan uit de dood of iets dergelijks en alsnog op aarde koning zal zijn over Israël. Dat is natuurlijk een tamelijk naïef misverstand als u mij vraagt. Want de vergelijkbare schriftplaatsen, de parallelle schriftplaatsen, en dit is er één van, die zegt uitdrukkelijk hoe het zit. Ik zal aan David een rechtvaardige spruit verwekken. En dat dat een messiaanse profetie is, lijkt me een duidelijke zaak. En als hij een spruit is van David, kan hij ook met recht de naam van David dragen. Of anders met de naam van David worden aangeduid. En soms gebeurt dat dus ook. Dan heet de Heer Jezus gewoon David. Niet omdat hij dezelfde man is, maar omdat hij het koningshuis van David nou eenmaal vertegenwoordigt. En bij gebrek aan achternamen wordt dus gewoon de voornaam gebruikt. Wie eens een achternaam hadden, dan was het automatisch die achternaam. Volgens de traditie. Maar ja, die kom je in de Bijbel niet tegen. Nou goed, ik sla hem maar snel weer weg. Gaan we terug naar Ezechiël 34. Vers 2. Mensenkind, profeteert tegen de herders van Israël. En zegt tot die herders, Alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen, en wee is de aankondiging van een oordeel altijd, hè. Wee de herderen Israëls die zichzelf wijden, waarmee in twee woorden eigenlijk, zichzelf wijden, precies beschreven is hoe het eraan toe ging en hoe het eraan toe gaat. Waar? Ja, overal. In de praktijk is het nou helaas zo dat degenen die geacht worden leiding te geven en die dus de macht hebben, de macht nagestreefd hebben alleen voor zichzelf. Maar niet uit zorg voor of bewogenheid voor degene over wie zij macht uitoefenen. En dat is niet alleen in kapitalistische, de 70 jaren zijn voorbij geloof ik, hè? Anders moest ik zeggen niet alleen in kapitalistische kring, maar net zo goed. Zoals inmiddels ook geïllustreerd is natuurlijk in socialistische kring, in allerlei kring. Maar in kerkelijke, in, moet ik zeggen, godsdienstige kring is het dikwijls precies hetzelfde. Helaas, zo gaat dat. En je kan het tegenwoordig navragen op den Balkan, maar misschien ook wel nog ergens anders. Denk ik ook wel eens. Zo gaat het nou eenmaal. Er is ook weinig aan te doen, denk ik wel eens. Want stel je nou voor dat niemand op macht uit was, ja, dan hadden we geen regering. Ik ben niet op macht uit, maar ik zou dus niet daar in Den Haag wat voor te vertellen willen hebben. Liever niet. Dus ik ben aan de ene kant blij dat er mensen zijn, zeg ik ook altijd, die dat willen doen. Aan de andere kant, ja, het heeft ook zo zijn nadelen natuurlijk. Je krijgt daar heus je achterste niet in zo'n stoel daar in die kamer. Er zijn maar 150 stoelen, dus dat worden stoelendans, denk ik altijd. Toch? Er is een goed betaald baantje, wellicht, maar of die mensen daar nou zitten uit zorg voor het volk, dat waag ik dan toch wel in twijfel te trekken. Maar ik heb het toch netjes gezegd, want ik heb meestal de indruk dat ze niet eens weten wat het volk is en wat er in het volk omgaat, zal ik maar zeggen, en waar werkelijk de problemen zitten. Zo zit dat nou eenmaal. Ik verwijt het ze niet, maar ik stel het alleen maar op afstand vast, zo gaat het nou eenmaal. En zo is het altijd geweest, zo was het onder Israël. Het probleem van Israël is dat daar natuurlijk politiek en godsdienst helemaal niet gescheiden waren. Om de eenvoudige reden dat het specifiek godspriesterlijke volk was en daartoe ook tot stand was gekomen en was geroepen. Dus die twee dingen zijn niet van elkaar te scheiden en daar hebben we dus helemaal een groot probleem. Want daar waren politieke leiders tegelijkertijd feitelijk ook godsdienstige leiders en andersom. En daar ging het dus in tweeërlei opzicht fout. Zo is dat gegaan. Maar ze wijden zichzelf. Zo gaat dat. Dat wil zeggen, ze zorgen dat ze zelf aan de kost komen, in plaats van te zorgen dat de kudde aan de kost eten is dat, hè, in het Afrikaanse, in het Oud-Nederlands. In plaats van te zorgen dat de kudde aan de kost komt. Bij nader inzien, mooie alliteratie, denk ik dan. Maar goed, zij wijden zichzelf. Er staat er ook bij, gij eet het vette, ze eten de kudde op dus, hè. Gij eet het vette en bekleedt u met de wol van de kudde. Gij slacht het gemeste, maar de schapen wijdt gij niet. Schapen moeten zelf maar zien aan de kost te komen. Als je nog eens een brief moet schrijven aan de inspecteur der directe belastingen, dan heb je er een. Hè? Maar niet zeggen dat ik het gezegd heb. Hè? Nou goed. Nee, wij moeten aan de kost zien te komen en dan komt de fiscus, denk ik dan altijd. Dat is wel cynisch natuurlijk, maar goed. Wij Nederlanders begrijpen dit allemaal, heb ik wel eens de indruk. En dan staat er, de zwakke sterkt gij niet, dat zou moeten gebeuren. En het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet. En het weggedrevene, dat wat een beetje verdwaald is, van de kudde af. Het weggedrevene brengt gij niet weder. Kortom, het verlorene, daar komt hij, het verlorene zoekt gij niet. Maar wie zou er komen om het verlorene te zoeken? De Zoon des Mensen. En dus de Messias inderdaad, de Heer Jezus. Maar gij heerst over hen met strengheid en, of gewoon namelijk, met hardigheid. En het is gek genoeg, maar dat is precies wat je in het Nieuwe Testament tegenkomt, binnen de gemeente, nota bene. Precies hetzelfde. Nou ja, goed. Het is niks nieuws onder de zon. Maar er worden dezelfde termen gebruikt. En er wordt de Korintiërs, in 2 Korinthe 11, wordt zelfs verweten dat ze zich dat nog laten aanleunen ook. Nou ja, er wordt eigenlijk gezegd dat ze masochisten zijn... omdat ze het prettig vinden als ze geslagen worden en al dat soort dingen meer. Dat, ik zoek het nou niet op, want het kost allemaal zoveel tijd. Maar 2 Korinthe 11, vers 20 en daar en vandaar. Daar staat het allemaal precies zo. En Petrus in 1 Petrus 5, die de term herder daar ook gebruikt... als synoniem voor oudste, hij zegt de herder zou niet over de kudde heersen, niet als heerschappij hebbend over de kudde, maar in tegendeel, men zou de kudde tot voorbeeld zijn. Want dat is de functie van de herder. Maar zo was het helaas onder Israël niet. En de verantwoordelijkheid voor wat er met Israël misging, wordt dus inderdaad in dit soort profetieën wel degelijk ook gelegd en in de eerste plaats gelegd bij de leidslieden van Israël. Zo later in Ezechiël 37 terechtkomen bij die profetie over het dal van de dorre doodsbeenderen. Dan als ik, tenzij ik het vergeet, komen we zelf terecht in Micha, waar ook die beenderen gezien worden en waar gezegd wordt, hoe het komt. Dat die beenderen van één gelegd zijn. En er staat erbij, dat komt door de lijstlieden van Israël. Die worden daar ook op aangesproken. Ik weet niet meer, ik geloof dat het Micha 4 vers 1 is of zo, of daar in de buurt. Maar die haal ik te zijn de tijd wel aan. Maar de verantwoordelijkheid voor wat er misging ligt dus wel degelijk, maar dat hebben we ook eerder in Ezechiël gezien, bij de lijstlieden van het volk als zodanig. En in het christendom, als ik die term voor de gelegenheid mag gebruiken, bij uitzondering dan, daar ligt dat natuurlijk toch net zo. Want degene die de macht hebben, hebben nou eenmaal tegelijkertijd, of dragen nou eenmaal tegelijkertijd de verantwoordelijkheid. Begrijp je me goed, ik heb niks met dat begrip macht. Maar in traditioneel christendom ligt dat nou eenmaal wel zo. De kerkelijke leiders hadden altijd macht. Dat moest niet zo, maar het was wel zo. Maar het maakte hun verantwoordelijkheid alleen maar groter. Nou goed. En dus, vers 5, alzo, dat wil zeggen daardoor. Nou ja, op deze wijze letterlijk, maar dat betekent in de praktijk natuurlijk gewoon hierdoor. Daardoor zijn zij verstrooid omdat er geen herder is. Er is geen herder. Nou ja, wel die ervoor doorgingen, maar ze functioneerden niet als herder. Ze deden niet wat een herder moet doen en dan kun je net zo goed zeggen, er is geen herder. Alzo zijn zij verstrooid omdat er geen herder is. En zij zijn, die schapen zijn, als het wildgedierte des velds tot spijzen geworden, terwijl zij verstrooid waren. U weet hoe dat is met de kuddedieren in het wild. Ze blijven zo dicht mogelijk bij elkaar om redelijk veilig te zijn voor de vijand. Ja. Dat heb ik laatst gezien op televisie, zuster nog. Ja. Was van de EO, natuurfilms, denk ik. Ik vind het altijd jammer dat ze de gelegenheid missen om een commentaar bij te geven. Want het is prachtige symboliek natuurlijk. Bij elkaar blijven. Dan weet, dan doet de vijand niks. Maar zodra iemand van één dier van de kudde afwijkt, is hij de klos. Zo gaat dat. Dus sluit de rijen. Maar dat is geloof ik het socialistische volkslied, dus dat mag ik weer niet aanhalen. Nou goed. Toch? Geen verworpenen der aarde enzovoort. Nou ja. Ja. Nee, ik zal er niks meer over zeggen. Maar soms denk ik, die tekst zou wel gepikt kunnen zijn uit onze zangbundel of iets dergelijks. Met hier en daar een woord gewijzigd. Want het is inderdaad zo. Wij zouden de rijen sluiten en wij zijn verworpenen der aarde. Maar onze tijd komt nog. Om het kort te zeggen. Maar dat even terzijde. Vers 6. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. En begrijp je me goed, bergen, daar merk je nog niks aan. Maar als het gaat over alle hoge heuvel, dan weet je wel waar het over gaat, hè? Toch? Wat deden ze op alle hoge heuvel? Afgodendienstbedrijven. Op alle hoge plaatsen immers. Ja, dat is wat ze deden. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Ja, mijn schapen zijn verstrooid op de ganse aardbodem. Op de ganse aardbodem. Je krijgt toch wat meer in beeld dan alleen de Joden, overigens. Hè? En er is niemand die ernaar vraagt en niemand die ze zoekt. En omdat hij zag dat er niemand was, maar dat is weer een ander schriftgedeelte... Want hij keek eens, weet u nog, hij keek eens herwaarts en ginswaarts, er was niemand. En toen dacht hij, ja, dan moet ik het zelf maar doen. En dat wordt van Mozes gezegd in Exodus, maar het wordt van de Heer gezegd in Jesaja. Precies hetzelfde. Er is niemand die ze zoekt. En dus kwam de Zoon des Mensen om te zoeken, om zalig te maken wat verloren was. Dat lezen wij trouwens ook. En ik dacht dat het was in Marcus hoofdstuk 6, waar dit wordt aangehaald. Marcus 6, in een van de verslagen van een wonderbare spijziging. En er staat in vers 34 van Marcus 6, en Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen. Dat wil zeggen, hij ging iets doen, maar niet omdat het moest, maar met een volvaardig gemoed, zei Petrus over de herders. Niet heerschappij hebben het over de kudde, maar men zou het doen met een volvaardig gemoed. En dus innerlijk. Vanuit de inwendige mens. Er werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, want zij waren als schapen die geen herder hebben. Waarom staat dat erbij? Omdat het zo'n leuke beeldspraak is? Nee, omdat het rechtstreeks zegt dus hiermee dat de Heer Jezus die goede herder is uit Ezechiël 34. Want die schapen die geen herder hebben, wel, daarover zou Jehovah zelf, dat is er nog één dus, hè, Jehovah zelf, zou zich daarover ontfermen. Maar hier wordt de Heer Jezus dus feitelijk met Jehovah geïdentificeerd. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze gebeurtenis hier in Marcus 6 natuurlijk een voorafschaduwing is, een uitbeelding vooraf, van wat de Heer na zijn opstanding, overigens, zou doen. Want sinds zijn opstanding draagt hij de naam Jehovah, de naam boven alle naam, volgens Filippenzen 2 en nog zo wat schriftplaatsen letterlijk. Zit u me nou aan te kijken? Dit is zo. Nou, misschien heb ik het daar straks nog over dan. Maar het leuke is, het is het verhaal van de wonderbare spijziging. Daar staat de Heer zag die grote scharen, werd met innerlijke ontferming over hen bewogen, want zij waren als schapen die geen herder hebben. Die hadden ze namelijk niet, waarmee je meteen wint, weet dat de leidslieden van het Joodse volk in die dagen dezelfde zijn, bij gelegenheid, in die generatie, als die herders uit Ezechiël 34. De ontrouwe herders, dus. Maar anders zouden zij die herders geweest zijn, goede herders, maar dat waren ze niet, ze hadden geen herders, staat hier. Dus, ook weer geregeld. En daarna staat er... En hij begon hun vele dingen te leren. Dat is leuk, want er staat boven de wonderbare spijziging. Dus we denken, nou gaat hij ze eten geven. En daar staat er. En hij begon hun vele dingen te leren. En dan pas staat er. De volgende vers, het was laat geworden en wat maar wezen mag. En dan komt de geschiedenis van de wonderbare spijziging. Maar het begint met, hij begon hun vele dingen te leren. Daarna gaf hij hen veel te eten. Maar het zal toch duidelijk zijn dat dat over hetzelfde gaat. Want het voeden van deze mensen is een uitbeelding van het weiden en daarmee voeden van de schapen. Maar wat is dat voedsel? Wel, het voedsel uiteindelijk is gewoon het woord Gods. En dus spreekt het van de herderlijke functie van Christus nu, maar die noem ik meestal, of de hogepriesterlijke functie van Christus nu, of de profetische functie van Christus nu, want het is hetzelfde. Want hij is degene, sinds eerste paasdag, en sinds zijn opstanding, die de schriften opent. Nou ik het er toch over heb en net Pasen geweest is, kan ik het nog wel even zeggen. Nog een keer zeggen. Niet alleen staat er, hij opende de schriften. Dat is wat hij deed, hè, die dag. 'S morgens en 's avonds, hij opende de schriften. Maar er staat, toen opende hij hun ogen. Toen opende hij hun harten. En toen opende hij hun verstanden. En bovendien stond er dan nog, Waar in Matthäus 24 staat, toen opende hij hun verstand. Staat er in Johannes 20, toen blies hij op hen en sprak, ontvang de Heilige Geest. Heb je nader inzien? Is dat ook allemaal hetzelfde dus. Het kan niet missen, leg het maar naast elkaar, je zult het zien. Moet hetzelfde zijn. Wanneer opent de heer dus de harten? Wanneer neemt hij de bedekking weg? Van Israël. Het waren Joden. Pas in de toekomst bij zijn wederkomst. Nee, de heer doet dat over van de harten van ieder die zich bekeert. Straks in de toekomst. Maar vandaag ook. En al 2000 jaar. En sinds zijn opstanding doet hij officieel, officieus weet ik niet meer, officieel doet hij niks anders dan dat. De harten openen, de ogen openen, de bedekking wegnemen. Kortom, het woord Gods bekendmaken. En dat is wat hij aan ons doet. Hij voedt ons daarmee. En dan weet u meteen hoe het zit met die andere herders. Die ontrouwe herders. Die doen van alles. En ze leven er ook van. Dikwijls. Maar voer, homa. Daar zit het probleem dus. Hè? En vandaar dat het begrip herder dus een omstreden begrip is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dikwijls niet begrepen wat de functie van de herder is. Althans, in de Bijbel. En daar gaat het maar om. Nou goed, terug dan naar Ezechiël 34. Vers 5, alzo zijn zij verstrooid omdat er geen herder is. Maar er kwam een herder en die wordt hier dan ook aangekondigd. Dat is uiteraard gewoon de Heer Jezus zelf. Alleen hier heet hij gewoon Jehovah. En daarmee is meteen gezegd dat het vervuld wordt sinds de Heer Jezus uitermate verhoogd is geworden en een naam gekregen heeft boven alle naam. Die naam Jehovah namelijk. Toch? We komen het nog meer tegen, dus ik ga eens maar verder. Vers 7. Daarom gij herders hoort des Heeren woord. En dan staat er. Zo waarachtig als ik leef, maar je mag het weer allemaal doorstrepen en het blijft gewoon over ik leef. Ik leef, spreekt de Heere. En dan zo niet. En dat is een moeilijke uitdrukking, maar onze Nederlandse taal zit vol met dat soort uitdrukkingen. We moeten er maar wat begrip voor hebben. Het idee is, de Heer zegt ik leef en dus doe ik er ook wel echt wel wat aan. Ik zal er wat aan doen. Wat dacht je wat? Nou, zo'n uitdrukking is dat, hè. Ik leef, zo niet. Omdat mijn schapen geworden zijn tot roof en mijn schapen al het wildgedierte des velds tot spijzen geworden zijn, omdat er geen herder is en mijn herders naar mijn schapen niet vragen en de herders wijden zichzelf, maar mijn schapen wijden ze niet. Daarom, gij herders, hoor des Heren woord. En heel dat volk, of wat er van over was, is terechtgekomen onder ontrouwe herders, of wat er maar wezen mag, is dwalend geworden en dient afgoden in de praktijk. Dat is wat er staat. Nou goed. En dus moeten ze bekeerd worden van de afgoden om de levende God te dienen. Vers 10. Alzo zegt de Heere, Heer, zie ik tegen, er staat al aan, maar als je dat nu moet vertalen, vertaal je dat niet met aan, maar met tegen. Ik tegen de herders. En let op wie het zegt, hè? Adonai Jehovah, de Heer Jehovah. Zie ik tegen de herders. En als de Heer heet de Heere Jezus, maakt het in dit geval dus al helemaal niet meer uit of dat Heere van Heere Jezus doorgaat voor de naam Jehovah of gewoon moet gelezen worden als Heer of Meester. Kan namelijk allebei vanuit het Grieks, maakt niks uit. Maar hier naar het Hebreeuws toe maakt het ook niks uit, want hier staan gewoon beide woorden. Adonai, u weet wel, Don, Heer. Of mijn Heer eigenlijk, maar vooruit. De Heer Jehovah, de Meester Jehovah. Zie ik tegen die herders en zal, dat wil zeggen, ik zal mijn schapen van hun hand eisen, zal ze terugkrijgen, en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden. Die herders, ik zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En daar zit uiteindelijk het grote probleem. Ik kan het nooit nalaten even te zeggen. Ik moet de laatste tijd, als ik even wat tijd kan vinden, toch wat bezig houden met kerkgeschiedenis enzovoorts. Dat heb ik van huis uit nog helemaal niet meegekregen. Maar ik vind het bijster interessant, achteraf. Maar wat je ziet is precies dit. Hier ging het altijd om. Om de macht. En ik moet u zeggen, er zijn altijd gelovigen geweest, christenen geweest, die in de gaten hadden dat ze in het ootje genomen werden. Is dat een goede uitdrukking of niet? En dat wat dan geleerd werd officieel, dat dat inderdaad niet bijbels was. Als je de Bijbel leest, kom je daar vanzelf achter, als je het serieus neemt tenminste. Ze zijn er altijd geweest, maar braken altijd grote vervolgingen uit om de eenvoudige reden dat de leidslieden van de kerk dan wel de wereld, dat waren in de praktijk dikwijls gewoon dezelfde, hun macht zagen afbrokkelen. Zo ging dat. En daarom, ja, kwam bijbelse waarheid gewoonlijk terecht aan de rand van het officiële christendom, zal ik maar zeggen. En soms zelfs helemaal daarbuiten, zo ging dat in de praktijk. Maar niettemin, waar men waarheid zocht, dat is niet alleen in onze dagen zomers altijd zo geweest, waar men waarheid zocht, vond men die ook. En naarmate men die waarheid zocht, ik moet er meteen bij zeggen, dat de mogelijkheden daartoe natuurlijk eeuwenlang zeer gering waren. En eigenlijk alle eeuwen door zeer gering waren, omdat niemand over een Bijbel beschikte, bijna. Maar degenen die er een hadden, hadden dus helemaal grote verantwoordelijkheid. Dus het was wat moeilijk. En onder maatschappelijke omstandigheden was het ook moeilijk, maar niettemin, het gebeurde wel. En daar gaat het maar om. En wij in onze dagen bevinden ons in een zeer bevoorrechte positie. Wij hebben misschien wat tegen de tolerantie van onze westerse cultuur tegenwoordig. Maar ik moet u zeggen, wij varen daar persoonlijk heel wel bij. Toch? Ik ben er tenminste heel dankbaar voor. Ik heb me dikwijls gedacht, als ik geleefd had een jaartje of 300 geleden, was nou 300. Hè? 300 jaar terug, dat is ja niks, ja. Hè? In Groningen helemaal niet, nee. Een jaartje of 300 geleden of zo, was ik al lang onthoofd of op de brandstapel terechtgekomen of gehangen of gewoon gelinst of iets dergelijks. Want dat gebeurde toen gewoon zo. Het afweek van bepaalde algemeen aanvaarde, niet bekende, maar algemeen aanvaarde, officieel aanvaarde leringen, dan ging je kop eraf, zo ging dat. Ik ben blij dat ik vandaag leef, dus. Hè? Je laten we het daarop. Je kunt het positief zeggen, zuster, maar ik ben altijd heel dankbaar dat ik niet in die tijd dit werk hoefde te doen. Echt waar. Maar vooruit. Ja, ze waren er ook sneller af, wou je zeggen. Ja, je kunt er laconiek over doen, maar dat is wel heel vervelend. Ik heb groot respect voor die mensen die in het algemeen als ketters beschouwd worden, maar die toch hun opvattingen hadden naar eer en geweten, of ze nou echt bijbels waren of niet, soms maar half, soms voor een deel en een ander stuk helemaal niet. Maar ze hebben het vaak met hun leven moeten bekopen. En ja, nou goed. Maar zij droegen de verantwoordelijkheid dan ook. Maar de Heer zegt, en ik beloof dat hier ook, ik zal ze van het weiden der schapen doen ophouden. Want dit werk van de goede herder doet hij nog steeds. Ieder die de stem van de goede herder zoekt, die waarheid zoekt en dus voedsel zoekt, geestelijk voedsel, zal dat vinden, heeft de Heer beloofd. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat is de echte betekenis van het beeld van die herder met die schapen, weet je wel. Wat we op zonderschool geleerd hebben. Het is niet maar alleen als wij tot geloof komen, dan horen wij vanaf dat moment bij de kudde. Nee, het is zelfs andersom. Wij komen tot geloof en horen bij de kudde. En vanaf dat moment zorgt de Heer voor ons. Ja, op zijn manier mag hij. Maar niettemin, ja. Maar hij doet dat. En daar vertrouwen we op, daar leven wij uit, dat is waar het werkelijk om gaat. En dat is ook dit beeld uiteraard. Hè? Want die mijn schapen zijn maar niet gewoon alle Israëlieten. Mijn schapen, zegt de Heer in Johannes 10, zijn degenen die mijn stem kennen. Dat wil zeggen, er staat mijn schapen, maar dat betekent dus in de praktijk het gelovige overblijfsel. Niet maar alle Israëlieten, toch? Dat is zo'n redenering, hè? Je kunt aantonen dat die schapen Israëlieten zijn, maar daarmee heb je nog niet bewezen dat het alle Israëlieten zijn. Dat is namelijk niet zo. Want de naam Israël wordt gebruikt of voor heel Israël in het algemeen van nature, natuurlijk Israël, of het wordt gebruikt meer specifiek voor alleen het gelovig overblijfsel uit Israël, omdat de rest de naam ten onrechte draagt. En in onze dagen wordt de term dus wel degelijk gebruikt voor de gemeente. Bestaande exclusief uiteraard uit gelovigen. Nou goed. Maar de heer zegt, ik zal daarvoor zorgen. Ik zal mijn schapen uit hun mond rukken. Laatste deel van vers 10. En hier, deze keer staat er meteen bij wat het betekent. Zodat zij hun niet meer tot spijze zullen zijn. Ik sluit niet uit dat dat meteen ook eventueel betekent dat iemand die echt tot geloof komt en vertrouwt op de Heer daarmee ook inderdaad terechtkomt buiten het bereik, de jurisdictie, eventueel, voor zover mogelijk, van degene die de macht hebben. En in de praktijk betekent het in elk geval buiten kerkelijke recht of wat er maar wezen mag. Nee, dat bestaat niet, maar dat heet wel zo. U begrijpt wat ik bedoel? Ik bedoel gewoon te zeggen dat hoe oprechter men gelooft, hoe oprechter men vertrouwen stelt op de Heer en zijn woord, hoe verder men afkomt te staan van wat algemeen bekend staat als christendom. En zeker van kerk, dat meen ik echt. Maar het staat hier ook, men zal daaruit getrokken worden. Als het voor de Israëliet betekent dat hij uitkomt onder de macht en invloed van de Joodse leidslieden, dus van de Hoge Raad enzovoort, dat waren de, laten we zeggen, religieuze leiders van die dagen, dan geldt dat in onze dagen natuurlijk op gelijk niveau, op dezelfde manier. En dan komt men overal buiten te staan, maar onder de zorg van de Heer. En soms denk ik wel, het is het een of het ander. Of men komt in een werelds, een aards systeem terecht, of men komt terecht onder de zorg van de Heer zelf. Dat laatste is uiteraard de bedoeling. En bovendien, wat kan zo'n uitdrukking als dat de Heer ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw? En als overzetten uit de duisternis in zijn licht, wat kan dat nou anders betekenen? En uit de dood in het leven. Wat zou dat betekenen? Dit toch. Voor zover het een praktische waarheid is, en dat is het hoor. Dit dus. Ik zal mijn schapen uit hun mond drukken, zodat ze hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Dat er wat Israël betreft als volk inderdaad zo zal gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus, ja, dat is een duidelijke zaak. Maar het neemt niet weg dat het in onze dagen net zo goed gebeurt en ook na de wederkomst van Christus en dus in de 1000 jaren precies hetzelfde. Voor zover daar valse herders zijn, maar ik denk het wel, ja. Heb ik tenminste wel uit mijn Bijbel begrepen. Kortom, de Heer zegt in vers 11, zie ik, ja ik, let op dat hè, ik, ja ik, zie ik, ja, met zeer grote nadruk, weet je wel, schuin gedrukt, vet gedrukt en onderstreept en bovendien in het rood in plaats van met zwarte letters, hè. Dat is wat het betekent, hè. Zie ik, ja ik, zal naar mijn schapen vragen. En waarom dat met zoveel nadruk staat? Nou, ik zou zeggen, het is vanzelfsprekend dat de Heer zich ontfermt over zijn volk op een of andere wijze. Dus zo nadrukkelijk hoeft dat er niet te staan. Maar daarna stellen wij vast dat het feitelijk uitspraken zijn over de Messias, waarvan de Heer dan zegt, ja, dat mag dan wel de Messias zijn, maar vergis je niet. Ik ben het, is het dan vertaald in het Johannes-evangelie. Maar ik ben. Toch? Identificeerde Messias met Jehovah. En dus met de naam Jehovah, maar met de Bijbelse figuur. Het klinkt oneerbiedig, lijkt mij, maar ik bedoel het serieus. Hè? Ik bedoel het heel eerbiedig. De Heer Jezus wordt geïdentificeerd met de figuur van Jehovah in de Bijbelse geschiedenis. Hij is dat namelijk. In elk geval sinds zijn opstanding zet ik het dan maar achter voor de zekerheid. Maar dat zei ik toch, hè? Hij is dat nu. De Heere Jezus, de Messias. En of er nou staat, mijn knecht David zal ze wijden, in vers 23 hier, of dat er staat, ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen, de conclusie moet zijn, dat die zoon van David, dat is inderdaad Jehovah zelf. En dat is niet zo'n moeilijke conclusie, omdat hij nou eenmaal in 2 Samuel 7, in de belofte aan David, heet zoon van David, maar ook zoon van God, en daar hebben ze dus netjes weer bij elkaar. Die conclusie is niet zo moeilijk. En daarna stellen we vast dat het velen ontgaat. Helaas. Maar waar dat van komt, dat weet u toch ook, hè? Of weet u dat niet? En zo waren we bij vers 10. En in bijzonder vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere, zie je, ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen. En zal ze opzoeken. En ik zal ze redden. waarheen ze ook verstrooid zijn, en ook in het bijzonder einde van vers 12, ten dagen der wolken en der donkerheid, een term die wij geneigd zijn meteen toe te passen op de grote verdrukking, de dag des Heren, en terecht, neemt echter niet weg dat onze tegenwoordige dag net zo goed een dag is van donkerheid, alleen het zal nog donkerder worden in de grote verdrukking. De wereld is in onze dagen ook in duisternis en leeft onder diezelfde vloek enzovoorts. Dus, en aangezien hier niet specifiek bij staat ten dagen des Heren of zoiets, maar ten dagen der wolken en de donkerheid, hebben we heel wat meer ruimte dus, hè. Dat betekent dat het in onze dagen ook gebeurt. Bovendien, nadat we die uitdrukkingen zijn tegengekomen over de Heer die zijn schapen zal opzoeken, kunnen we het beste, denk ik, toch eerst maar naar Johannes hoofdstuk 10, waarvan dan toch duidelijk moet zijn dat de Heer daar feitelijk een verklaring geeft van deze uitspraken uit Ezechiël 34. Het probleem van Johannes 10 is echter dat daar niet alleen de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder, zoals hij dat zegt in vers 11 en 14, maar hij zegt ook, ik ben de deur der schapen. De uiteenzetting komt in twee afleveringen namelijk. De Heer zegt eerst, ik ben de deur. En daarna staat er in vers 6, deze gelijkenis zei Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. En toen begon hij opnieuw te spreken, maakte het daarna nog moeilijker. Toen hij, als er staat, Jezus dan, vers 7, zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Dat is de herhaling van de zin uit vers 2. Eigenlijk, althans een duidelijk commentaar daarop. Maar daarna gaat het nog verder. Maar ik moet eigenlijk de draad opnemen gewoon aan het begin. Want er komt een prachtige introductie die in feite fungeert op voorhand hier als toelichting op wat er nou verder volgt over die herder. Namelijk in vers 1, waar de Heer zegt, die niet ingaat door de deur, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is herder der schapen. Het probleem van de vertalers was, zullen we nou herder met een hoofdletter schrijven, of niet? En in mijn Bijbel dus niet. Het is maar hoe je hem opvat natuurlijk, hè? Maar je kunt moeilijk zeggen dat het een beeld is ontleend aan de gebruikelijke gang van zaken, want dat is natuurlijk niet zo, hè. Men hoeft niet eerst door een deur te gaan om herder der schapen te zijn, toch? Maar het is meteen een specifieke toepassing. De gedachte is namelijk dat de echte herder der schapen, naar Bijbelse maatstaven, die echte herder, de goede dus, met hoofdletters, wel degelijk eerst door de deur moet, alvorens hij herder der schapen zou zijn. Want op die wijze, door het gaan door de deur, zou hij herder worden. En al die anderen die zich voor herder uitgeven, die zijn die deur nooit doorgegaan en kunnen dus geen herders zijn, staat hier. Dat is niet ontleend aan de natuur of aan de agrarische praktijk. Maar je moet begrijpen dat er meteen al toelichting is op specifiek Bijbelse symboliek. Nou goed, zoals altijd trouwens hoor. Maar de Heer zegt dan, maar die door de deur ingaat, diegene die door de deur ingaat, die is herder der schapen. En dat woordje een moet je driftig weer weglaten natuurlijk, want het staat er nooit. En bovendien is hier de gedachte eigenlijk toch maar aan één. Niet noodzakelijk, maar in de eerste plaats wel natuurlijk. Die door de deur ingaat, vers 2, is herder der schapen. Voor hem, deze, niet deze, maar deze, dat wil zeggen voor deze, doet de deurwachter open. Maar u gelooft toch niet dat er bij een schaapskooi een deurwachter staat die de deur open doet als de herder naar binnen wil. En dus is het een specifieke Bijbelse toepassing en dus had het woord deurwachter volgens de normale normen, kan dat ook normale normen, volgens de normen met een hoofdletter geschreven moeten worden. Toch? Maar ik ga eerst maar weer verder. Deze, dat wil zeggen voor die ene, doet de deurwachter open, met andere woorden, de deur staat dicht. En wie zal de deur open doen? Nou ja, zo kort na Pasen. Moet je die natuurlijk heel goed begrijpen. Wie rolt de steen weg? Wie doet de deur open? En toch komt men daar niet op die gedachte. En ook wel enigszins begrijpelijk, omdat de heer in vers 7 zegt, ik ben die deur. Toch? En dat kan inderdaad gezegd worden. Maar daarna wordt het lastig, want dan is hij de deur, maar hij is ook de goede herder die door die deur ingaat. En hoe krijg je dat met elkaar in overeenstemming, als hij zowel de deur als de herder is. En daarmee zijn we terecht in het specifieke taalgebruik van Johannes die dit schrijft. Hè? Nou ja, het is de Heer die het zegt. Maar het is Johannes die het opschreef. Hè? Dat begrijp je toch, hè? Kijk, het punt is gewoon dat als er staat die door de deur ingaat is herder de schapen, dan is die deur gewoon dood en opstanding. Wedergeboorte. Men moet het een uit en het ander in. Alleen de deur zit dicht. Het gaat zo niet. Tenzij iemand de deur open doet. En met name is het dus opstanding, want toen ging de deur open. Toch? Dat heet, ja, ik gun me de tijd niet om dat nou uitgebreid uit te leggen, want ja, ik zit in Ezechiël 34 en niet in Johannes 10. Maar dat is die deur die in de Psalm 118 genoemd wordt, de deur des rechtvaardigen. De poort waardoor de rechtvaardige ingaat, dan wel de deur waardoor de rechtvaardigen ingaan, want staat er zowel in het enkelvoud als in het meervoud. Volgende vers is, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden het hoofd des hoeks, maar wij weten niet hoe dat komt. Dan zit je met een mooie vraag. Hoe wordt die verworpen steen tot hoofd des hoeks? Maar het ingaan door die deur en het worden tot hoofd des hoeks is precies hetzelfde namelijk. Nee, niet letterlijk, maar overdrachtelijk wel. Het is opstanding uit de dood. Het is die poort die opengezet wordt. En wie die deurwachter is en die dus de deur open doet, is gewoon God zelf, u weet wel. Maar God, na de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt. U weet wel, maar God heeft hem opgewekt. Gij hebt hem gekruist, zei Petrus, die zelf herder was, tot de ontrouwe herders, maar God heeft hem opgewekt. Toch? Kortom, die deurwachter is God en die deur is de opstanding uit de dood. En degene die daar doorgaat, is herder der kudde. Begrijp je me goed? Niet iedereen die daar doorgaat, maar wel degene die er als eerste doorgaat. Want voordat hij er doorging, erdoor, dat is het woord deur, dat weet u toch, hè? Het is echt hetzelfde. Nee, niet alleen in het Engels, ook in het Nederlands. Maar voordat de heer door de deur ging, zat de deur dicht. Misschien wist men niet eens dat er een deur was. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar de deur werd geopend en de eerste die daardoor ging, is de eersteling, de eerstgeborene uit de dood en dus de hoge priester van het nieuwe verbond. En dus gewoon de herder, de goede herder. Zie? Eersteling dergenen die ontslapen zijn. Daarna gaan er wat meer door de deur. In beginsel alle schapen. En van sommigen wordt gezegd ook dat ze herders zijn. Dat kan dan ook nog. Maar in beginsel, de deur is de opstanding. En als daarna de Heer zegt, maar ik ben die deur, zegt hij hetzelfde als wat hij zei, zegt een hoofdstuk verder. Ik moet geloof ik één bladzijde omslaan. Ja, in hoofdstuk 11, vers 25. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding. Dan wel, ik ben het leven. In de zin van, ik ben het opstandingsleven. Ik ben de opstanding. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En dan wordt dus alsnog gezegd hoe het zit. Hij is die deur, bij wijze van spreken, omdat als hij niet door die deur gegaan was en God had de deur voor hem niet opengezet, dan zou er nu nog steeds helemaal geen deur zijn. Want een deur die op slot zit, die dicht is, waar geen deurgang mogelijk is, daar is ook geen deur. Daar kan je niet door, nee. Ja. Die begrijp je toch hopelijk? En vandaar, ik ben die deur, ik ben de opstanding. En vervolgens, gaat het verhaal verder, want daar staat er deze gelijkenis zei Jezus tot hen, vers 6, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Dan zeg ik, ja, als ze niet verstonden wat hij tot hen sprak, dan was het een gelijkenis. Per definitie. Maar het leuke is dat er ook bij staat dat het een gelijkenis is, want wij weten allang dat gelijkenissen per definitie van toepassing zijn op de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen en dus toch op onze dagen. Volgens, ik noem altijd Matthäus 13, maar ook andere schriftplaatsen die dat zeggen. Het gaat over onze dagen. En daarna zegt de Heer, nou ja, ik ben de deur der schapen, met andere woorden, voor mij is die deur geopend, maar nu ik er door ben, is de weg vrij voor ieder die mij volgt om ook door die deur te gaan. En hoofdstuk 8 zegt de Heer, nou ja, als je dat doet, ben je waarlijk mijn discipelen, gij zult de waarheid verstaan en dus wel begrijpen wat er gezegd wordt. En de waarheid zal u vrijmaken van de wet namelijk en van de heerschappij van de zonde en zo verder. Die begrijp je toch? Het is een volstrekt voor de hand liggende beeldspraak hier. Past volstrekt binnen het kader van deze hoofdstukken, eigenlijk van dit hele Bijbelboek. En dus vers 8, allen zoveel als er voor mij zijn gekomen, niet allen zoveel als er voor mij door die deur zijn gegaan, want dat kan niet, er is niemand door die deur gegaan. En voor zover ze tot herder van de kudde werden of waren opgeworpen, waren ze van elders ingeklommen. En dus dieven en moordenaars, maar zo worden die valse herders beschreven. Dus allen zoveel als er voor mij zijn gekomen zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Met andere woorden, die schapen zijn dus zijn schapen en zijn de gelovigen. Dat slaat niet op heel Israël, maar dat slaat op een gelovig overblijfsel. En niet exclusief uit Israël vanzelfsprekend. Wordt hierna namelijk alsnog toegelicht hoor, zoals in de boeken van Johannes gebruikelijk. De Heer herhaalt dan, ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat. Maar hij had ook kunnen zeggen, indien iemand mij volgt. Maar dat zei hij in hoofdstuk 8. Of in Matthäus 19. Wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte. Hetzelfde verhaal, zult gij met mij zitten op tronen. Ze werden dus toch herders, die discipelen. Maar goed. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Hij zal geleid worden. Ingaan en uitgaan wil niet zeggen dat het tegenovergestelde richting is. Het wil gewoon zeggen, ja, hoe je het nou ook bekijkt, je kunt het ingaan noemen, je kunt het uitgaan noemen, het maakt weinig uit. Je kunt zeggen het is ingaan in het koninkrijk, je kunt zeggen het is uitgaan in de wereld. Maar anderzijds, je kunt ook zeggen uitgaan is weg op zoek gaan naar geleid worden naar de grazige weiden, of hoe dat maar heten mag. Maar dat kun je ook ingaan noemen. Het is maar van welke kant je dat bekijkt, toch? En voor onze zuster daar, dit is de deur, de Dalet dus, de deur, die van de uittocht uit Egypte. Was dat een uitgaan of een ingaan? Nou ja, allebei, toch? De levende deur, de deur bestreken met bloed. Opstanding, ja. Nou goed. En daarna vers 10, de dief, maar dat is uiteraard de valse herder, de ontrouwe herder, hoe die maar heten mag. De dief komt niet dan op dat hij stelen en slachten, zie je wel, slachten de kudde, schapen. En verderven dus. Ik ben gekomen, en je voelt hem al aankomen, dan gaat hij zeggen, ik ben de goede herder. Vanzelfsprekend. Ik ben gekomen opdat zij, let op wat er staat, ik heb geen tijd bovendien om er uitgebreid op in te gaan. Heeft ook geen nut. De Heer zegt gewoon wat zijn functie is als herder. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben. Kan niet missen, want door de deur gaan is al leven ontvangen. En als hij na het gaan door de deur de herder is, wat doet hij daarna nog? Leven geven aan ieder die hem gehoorzaam is. Met dank aan Hebreeën 5. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. En samengevoegd betekent dat opdat zij overvloedig en dus gewoon eeuwig leven zouden hebben. En dan staat er dus, ik ben die goede herder. Terugverwijzend naar vers 2. Die door de deur ingaat, is herder der schapen. Ik ben de goede herder. De goede herder, niet een goede herder, de goede herder. Waarna de vraag dus is, welke goede herder? En het antwoord is die van Ezechiël 34. Of 37, of noem nog maar wat, hè. Ik ben de goede herder. En via die uitspraken kom je natuurlijk ook bij David terecht, die immers herder van de kudde was. En leidsman van Israël, vervolgens. Ik ben de goede herder, en daarna de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Die zin aarzel ik altijd, dat maakt het mij ook lastig altijd om dit hoofdstuk aan te halen, omdat sommigen schrikken als ze voor het eerst horen dat het niet betekent de goede herder sterft voor de schapen, maar het betekent de goede herder leeft voor de schapen. Het stond er trouwens al in het voorgaande vers. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Kortom, de goede herder zorgt voor de schapen, wijdt zijn leven aan de schapen of gewoon leeft voor de schapen. Dat wil zeggen, het leven dat de schapen hebben, ontvangen zij van de herder. Nog sterker, het leven van de herder is dat van de schapen. Misschien noem je dat dan een metafoor, maar vooruit, dat maakt mij niet uit. Hè? Maar dat is wat het betekent. Ik haal meestal ter illustratie, als het kort moet, haal ik even aan 1 Johannes 3 vers 16. Leuk, hè? 1 Johannes 3 vers 16. Moet redelijk te onthouden zijn. 1 Johannes 3 vers 16. Daar staan dezelfde termen namelijk en dat kan niet misgelezen worden. Midden in het gedeelte van dat wij zijn schuldig onze broeders lief te hebben. En die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Enzovoorts. Maar er staat in vers 16 van 1 Johannes 3. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Dat wil zeggen, dit is kenmerkend voor de liefde. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Het is echt hetzelfde woord als in Johannes 10. Gesteld. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En degene die onder de schapen verstaan, dat zijn Joden, uitsluitend, exclusief Joden, geldt dan, nou dan geldt deze hele brief niet voor ons, maar alleen voor Joden. Zo werkt zoiets. Maar dat even terzijde dan weer, hè. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft, en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Hebben die? De Heer stelt zijn leven voor ons. En dus zijn wij vervolgens schuldig om ons leven te stellen voor de broeders. Als het betekent dat de Heer voor ons gestorven is, dan zijn wij schuldig voor onze broeders en zusters te sterven. En zo heb ik het vers nog nooit horen uitleggen. Want dat betekent het natuurlijk niet. Nee, maar de uitdrukking dat hij zijn leven voor ons stelt, betekent ook niet dat hij voor ons sterft. Net zo min. Want zoals wij de broeders zouden lief hebben en dus dienen, want dat zijn zo de termen, dat is eigenlijk hetzelfde, liefhebben, dienen. Zo heeft de Heer ons lief en hij heeft zich voor ons overgegeven, voor ons, Efeze 5, tot 2 maal toe. Hij leeft voor ons, hij wijdt zijn leven aan de schapen. En dan hoef ik helemaal niet meer mijn toevlucht te nemen tot de bekende symboliek. Als de herder sterft voor de schapen, ja, wat hebben de schapen dan aan? Dan gaat die beeldspraak sowieso niet op. Dan is het gewoon een verkeerde beeldspraak die alleen maar tot misverstanden kan leiden. Want als de herder sterft voor, als de goede herder sterft voor de schapen, dan zijn de schapen vervolgens dwalend zonder herder. Dat waren we al, dus dat schiet niet op. Ik bedoel echt niet te spotten of lelijk te doen. Het is gewoon realiteit, het is logisch denken, maar vooral het is lezen wat de schrift ervan zegt. Hij stelt zijn leven voor de schapen, betekent hij leeft voor de schapen. Staat er ook meteen weer achter, het stond er al voor, zei ik, in Johannes 10 vers 10. Het staat er ook achter in vers 11, maar in de negatieve variant, zoals bij Johannes gebruikelijk. Daar staat maar de huurling, kortom degene die in werkelijkheid niet echt een herder is. Kortom wien de schapen niet eigen zijn, die lui die niks met die schapen hebben, zal ik maar zeggen. Die ver verheven zijn boven het gewone gepeupel, ze povere peupelers denk ik altijd, maar vooruit. Die namelijk
die ziet de wolf komen en verlaat de schapen. Maar of hij nou de wolf ziet komen en de schapen verlaat, of hij sterft ter plekke, die herder, ja, dat maakt al geen verschil. Niet voor de schapen en niet voor de wolf. Toch? Het maakt het voor de wolf alleen makkelijker, denk ik trouwens. En dat is helemaal de omgekeerde situatie, die begrijpt u toch? Hij stelt zijn leven voor de schapen, hij zorgt voor de schapen, hij verdwijnt niet. En dus, vers 14, ik ben de goede herder. En daarna is de vraag, maar wie zijn zijn schapen? En dan staat er, ik ken de mijnen. Ik weet welke mijn schapen zijn. Dat zijn alleen de gelovigen. Degene van wie eerder al stond. Ben ik er nou al voorbij gelezen? Het stond in vers 3. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en hij leidt ze uit. En in vers 14, ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Dat wil zeggen, zijn schapen kennen hem. Toch? En zijn stem. En dan wordt herhaald, vers 15, gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. Maar de gedachte was, en mijn schapen kennen mij weer. En als ik het zo zeg, ben ik al in hoofdstuk 17 van ditzelfde Bijbelboek. In het hoge priesterlijk gebed. De Vader kent mij, ik ken de Vader, ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Opdat wij, zij, allen één zijn. Gelijk u en ik, alzo zij en ik, en zo verder. Daar gaat het over, gemeente. En daarna volgt vers 16, maar daar hebben we het over als we in Ezechiël 37 terechtkomen. Daarna, vers 17, voor alle eerlijkheid dan toch maar. Waar staat, daarom heeft mij de Vader lief over, mits ik mijn leven afleg. Maar wat men hier heeft vertaald met afleggen, is echt hetzelfde woord stellen. Over, mits ik mijn leven stel, neerzet. Opdat ik hetzelfde wederom neme. En die toevoeging, opdat ik hetzelfde wederom neme, daar heeft men uit het afgeleid van, dan is het eerste tegenovergestelde. Ik leg het af en dan neem ik het weer. Maar het punt is gewoon, wanneer wij, ik zeg wij nu, het is niet de goede manier, maar ik neem nu onszelf als voorbeeld. Als wij ons leven aan iets of iemand wijden, en dus aan iemand in de praktijk beschikbaar stellen, opdat van onze diensten gebruik gemaakt zou worden, omdat wij die anderen zouden dienen, dan ontvangen wij juist leven. Want dat is wat leven is. Als u begrijpt wat ik bedoel. En anders draai ik hem weer om en zeg, als wij helemaal niets of niemand dienen, en dus niets of niemand lief hebben, dan leven wij niet. Nou ja, volgens de dokter misschien wel. Vrezen valt niet lang meer, maar nee, ik meen het serieus. Dat is wat leven is. Leven is immers gemeenschap, zeg ik toch altijd al. Het ware leven, het ware lieven, het ware loven, u weet wel, dat zijn die synonieme begrippen. Gemeenschap, dat is het nou juist. Juist als we iets hebben om voor te leven, leven wij. En als we geen doel hebben in het leven, dan hebben wij geen leven, heet zoiets in gewoon Nederlands. Niet noodzakelijk een medische term dus. Toch. Nou. Maar ik zal het u laten zien dat het dit echt betekent. Want het staat een eindje verderop. Namelijk, het verhaal gaat namelijk nog even verder in vers 26. Gijlieden gelooft niet, maar gijlieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen. Ook niet van mijn schapen van een andere stal, maar helemaal gij zijt niet van mijn schapen. Het zijn ongelovige namen, ze kennen de herder niet. Gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde, bij namen stond er eerder al, en zij, mijn schapen, volgen mij. Want dat is wat schapen doen. De herder volgen. En wat doet de herder?